De gehoorzaamheid van Gods Zoon. Die gehoorzaamheid wordt allereerst door de duivel bestreden. Die wordt door Gods woord beschermd. En die wordt door de Zoon beoefend. De gehoorzaamheid van Gods Zoon wordt door de duivel bestreden. Wordt door Gods woord beschermd. En wordt door de Zoon beoefend. Van het ene uiterste in het andere uiterste. Zo kun je dat wel typeren. Voor ons is dat de overgang van hoofdstuk 3 naar hoofdstuk 4. Matthäus schrijft het als het ware in één zin en in één adem door. De hoofdstukindeling in onze Bijbel stamt ook uit veel latere tijd. Blijkt ook uit de manier waarop hoofdstuk 4 begint trouwens. Dat het in één adem bij wijze van spreken geschreven is. Omdat Matthäus ook heel nadrukkelijk begint in het hoofdstuk met toen werd Jezus. Op dat moment. Welk moment? Wel op het moment dat hij stond onder een geopende hemel. Oogcontact had met zijn vader. Bedouwd werd door Gods geest. Toen de eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voor het eerst in de geschiedenis van ons mensen zichtbaar werd op deze aarde. Toen de stem klonk over het hoofd van de zaligmaker. Allereerst gericht op het hart van de Zoon. Deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Maar ook over het hoofd van de Zoon tot allen aan wie het evangelie verkondigd wordt. De Vader legt zijn vinger bij de Zoon. En stelt hem voor, midden in onze verlorenheid. Beleid voor het oog en het oor van iedereen, of ze dat nu willen horen of niet, maar dat in de Zoon de Vader zijn vreugde vindt, zijn vermaak heeft. Je zou kunnen zeggen een hemel op aarde, nou dat is ook zo, een hemel op aarde. Er ligt op dit moment, wanneer de Zoon zo staat voor het aangezicht van zijn Vader, helemaal niets tussen de hemel en de aarde, omdat de Zoon daartussenin staat. En daar waar de Zoon tussen gaat staan, daar is de hemel op aarde. En woont God in het midden van ons leven. En op dat moment, zegt Matthäus, wordt de Zoon in de woestijn gebracht. Als dat woord woestijn valt, gemeente, en dan roept dat direct het beeld bij ons op van een grote zandvlakte, onaanzienbaar, droog en dor, geen grasprietje kan daar groeien. En dat is inderdaad ook een woestijn. Maar er zijn verschillende soorten woestijnen. Ruw en onherbergzaam, vlakte, steppengebied, woestijn, berg. Maar als het woord woestijn valt in de Bijbel, in het Oude en in het Nieuwe Testament, dan heeft dat altijd een dubbele laag. Dan is dat de plaats waar God niet woont. En daarom is daar geen leven. Daar waar de Heere de aarde niet bedouwt met zijn zegen, niet bevochtigt met het water des levens, daar waar geen leven is, daar is God niet. En daar voelt de Satan zich op zijn plaats. Denk alleen maar jongelui aan die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Later tijdens zijn omwandeling op aarde, als hij het leven van de Satan, het dagelijks leven van de Satan ook typeert in een gelijkenis. Dat hij op enig moment ook moe is, de Satan. De Satan is aan ontspanning, aan rust toe. En hij laat dat huis dat hij bewoont achter. Uitgeleefd, als een stinkend hol. En hij gaat voor een tijdje op vakantie. En terwijl hij wegblijft, wordt dat huis met bezemen gekeerd, zo zegt de zaligmaker. We laten dat maar even voor wat het is. We volgen de duivel even op de voet. Die zijn vermaak gaat zoeken natuurlijk in een plaats, want het is voor ons ook vakantie, waar je kan ontspannen, waar je tot rust kunt komen. De dingen even kunt laten liggen voor wat ze zijn. En zo zoekt de duivel ook zijn vakantieoord op een plaats waar hij zich op zijn gemak voelt. En dat is in die gelijkenis, zo vertelt de zaligmaker, de woestijn. En dat staat niet op zichzelf in die gelijkenis. Ik denk even om nog een tweede voorbeeld te gebruiken. Aan het moment dat de Heer Jezus aankomt aan de andere zijde van het meer van Gadara. En daar die bezetene op hem afkomt. Juist tussen de graaf. Ook in een woest gebied, zo zegt Marcus dat. Een woestijn. Een oord waar je liever niet wilt zijn. Waar je niet op je gemak voelt. Maar waar de duivel kan ademen, floreert. Hij ontspant zich daar. Nou, naar die plaats wordt de zaligmaker gebracht. Niet door mensen, maar zegt Matthäus heel nadrukkelijk, door de geest. Door de heilige geest, die op hem rust. Zichtbaar op hem is gedaald. En hem nu als het ware een duw in de rug geeft. Niet om onder de mensen te gaan verkondigen het woord van God, maar zich terug te gaan trekken in de woestijn. Let u er even op dat we hier een unieke trek zien van de Heilige Geest. Dat doet hij niet bij mens. Het is niet het werk van de Heilige Geest om u, jou en mij te brengen op een plaats waar de duivel thuis is. Dat gebeurt alleen hier. Alleen bij deze man, de mens, Jezus uit Nazareth. Het doel is ook duidelijk wat de Heilige Geest voor ogen staat, namelijk om de Zoon van God te brengen op een plaats waar hij verzocht kan worden. Hij brengt hem dus als het ware in het hol van de leeuw. Thuis bij de Satan. Daar wordt Jezus gebracht door Gods geest. Ik stip het maar heel even aan, gemeente, maar overdenk dat is ook in deze dag die voor je ligt. Wat gaat er zo van die ene opmerking ook een geweldige troost vanuit? Ook de Heere weet waar de Satan woont. En dat hij hem hier opzoekt, thuis bij hem, is om aan te kondigen dat hij hem straks ook weet te vinden thuis. Als hij nog een keer komt. Om hem uit zijn hol te halen. Te brengen op de plaats die God voor hem heeft weggelegd. Hij weet hem te vinden. Het is de Heer Jezus die in die periode dat hij in de woestijn huist, zich ook onderwerpt aan het vasten, zo merkt Matthäus dat op. En als dat woord valt, dan denken we meteen dat de Heer Jezus zich dus 40 dagen en 40 nachten onthoudt van alles. Niet eet en niet drinkt. Nou, dat moet je proberen in de woestijn. Met een half uur val je flauw. Uitdrogingsverschijnselen. Dat is niet wat Matthäus bedoelt. Alsof de Heer Jezus niet gevoelig is voor het gemis aan water en aan eten. Nee, hij is gewoon mens. En Matthäus tekent dat ook uit, dat de Heer Jezus na die 40 dagen een knagende honger heeft. Wat Matthäus bedoelt is die combinatie van vasten en gebed. Dat de zaligmaker zich onthoudt heeft van alles, alleen het hoognodige nog heeft gebruikt om zich volledig te kunnen concentreren op het gebed en zo zijn leven toe te wijden aan God. De zaligmaker zoekt hier zijn toevlucht in de schuilplaats van de binnenkamer, wetend dat er een moment aankomt dat hij verzocht zal worden. Hij brengt de tijd dus niet ledig door. Gaat op zijn gemak even zitten, wachtend op de dingen die gaan komen. Nee, hij beoefent zelf wat hij later aan zijn discipelen ook zal leren. En leidt ons niet in verzoeking. Dat wat wij als het goed is dagelijks meedragen als een gebed in ons hart. Niet alleen thuis, aan de tafel, maar als je over straat gaat. En leidt ons niet in verzoeking. Als je je mobiel in je hand hebt. En leidt ons niet in verzoeking. Als je achter je laptop zit. Afstandsbediening in je hand hebt. Je werk doet. En over je grenzen heen gaat. En leidt ons niet in verzoeking. Dat wat hij anderen voorhoudt, doet hij zelf ook. Bidden. En ergens begrijpen wij dat ook wel, gemeente, dat de zaligmaker zich onthoudt van alles, alleen het hoognodige gebruikt om zich te kunnen concentreren in het gebed. Hier vallen de kerktijden op zondag wat anders. Stel je nou eens voor dat je voor de avonddienst een stevige warme maaltijd gebruikt. Geniet van het eten en dat mag. Je laat het je goed smaken. Nou, dan kom je vanavond hier op deze winteravond in de kerk. Buiten is het donker, binnen licht, warm. Ja, dan is het ook geen wonder dat je moeilijk kunt luisteren. Dan is de preek niet te moeilijk, dan heb je het jezelf moeilijk gemaakt. Laten we daarin ook heel nuchter zijn, gemeente. Om te kunnen concentreren zul je soms ook wel wat van dingen moeten onthouden. En je merkt dat ook als je een proefwerk aan het maken bent en je voortdurend ook water kan drinken, dat bevordert je concentratie, blijf je fris. Nou, zo bedoelt Matthäus dat hier. Jezus' leven staat hier als het ware helemaal in het teken van het gebed. En tegelijkertijd tekent Matthäus hem, zoals hij dat wel vaker doet in het evangelie, ook ten volle uit als waarachtig mens. En als hem ten laatste, zo zegt Matthäus dat in zijn evangelie, hongerde. Op enig moment voelt de Heer Jezus het aan zijn lichaam dat hij is verzwakt. En wat is dat ook vertroostend, gemeente, dat we zo opeens zo'n hele eenvoudige, menselijke, herkenbare trek naar boven zien komen in het evangelie. Waarmee de zaligmaker ook echt een van ons is geworden. In alle dingen aan ons is gelijk geworden. Uitgenomen de zonde, we zullen dat zo zien, maar tot in onze zwakte toe. Hij hongert echt. Zoals hij soms ook echt moe is, afgemat, uitgeput, leeg is. Zoals hij ook echt bang kan zijn. Zoals hij ook echt huilt. Zoals hij zich echt eenzaam en onbegrepen weet. Zoals hij echt één van ons is. Zo is hij hier. En op dat moment heeft de duivel gewacht. Laten we maar even lezen, gemeente, hoe Matthäus dat tekent. Vers 3. Daar staat, en de verzoeker, letten we even op die naam. Verzoeker. Is duidelijk wat hij op het oog heeft. Jezus verzoeken. Tot zonde. Tot hem gekomen zijnde. Er staat letterlijk. De verzoeker doet een stap naar voren. Waarmee Matthäus eigenlijk met maar één uitdrukking wil zeggen, al die 40 dagen en al die 40 nachten was de verzoeker als een schaduw in Jezus' leven aanwezig. Ging de Heer Jezus die kant op, dan liep de verzoeker mee. Bleef hij daar even zitten om te kunnen bidden, dan was de verzoeker daar. En hij hield hem voortdurend in de gaten. En nu doet hij een stap naar voren, omdat Jezus steeds kwetsbaarder begint te worden in zijn zwakte. De duivel heeft geduld. die wist vanaf dag 1 wie hij in huis kreeg. Jezus, de Zoon van God. En die heeft gewoon zijn kans afgewacht. Zou je dat bij u en bij mij anders doen, gemeente? De duivel heeft geduld. Die wacht op het moment dat hij ons in onze zwakte ontmoet. Mag ik zo eens wat dingen noemen, zonder compleet te zijn, volledig te zijn? Die vindt het best als je aan tafel na het avondeten een goed gesprek hebt met je kinderen. De Bijbel leest, voorgaat in gebed. Dat je de avond even samen met je vrouw afsluit. Vindt hij ook goed. Hij staat er rustig bij en hij kijkt toe. Want hij weet, er komt zo'n moment, dan ben je alleen. Dan liggen de kinderen boven. Dus je vrouw wil naar de slaapkamer. En dan doet hij even een stap naar voren. Zo in je ooghoeken zie je die mobiel liggen. Het begint natuurlijk bij de laatste berichten. Waar eindigt het? Nou, waar hij jou wil hebben, op de meest vunzige beelden. Hij heeft het geduld. Hij vindt het goed als je 30, 40, 60 dagen die fles laat staan. Geef je er ook wel een goed gevoel bij. Maar er komt een moment, dat doet hij een stap naar voren. En dan heeft hij je. Herkent je in je drift? Dan wacht er gewoon even op. Stap naar voren. En weet je te kietelen in je trots. Stap naar voren. En weet je precies te raken door dat ene woord. Stap naar voren. Ik denk wel eens, naast God, die ons helemaal kent, is het de Satan die ons beter kent dan dat wij onszelf ooit zullen leren kennen. Dat komt ook omdat hij met hele andere ogen naar ons leven gaat dan de Heer kijkt. God kijkt in bewogenheid. De Satan in arglistigheid. Vandaar dat Matthäus ook zegt. En toen de verzoeker een stap naar voren zette. Zo keek hij steeds naar Jezus. In zijn zwakte. Hij keek niet naar de tijd. Hij keek niet naar de dag. Hij wachtte op dat moment. Dat hij die kwetsbaarheid van Jezus zag komen openliggen. En deed toen die stap naar voren. Hoe kun je daar tegen wapenen? Door je sterk? Nou, dat denk ik niet. Maar dat zou zomaar ook uw ondervinding kunnen zijn, dat dus ook niet werkt. Goede voornemens, vastberadenheid. De duivel vindt dat best als je jezelf allerlei goede beloftes doet. Hij wil ze ook rustig aanleveren. Het enige waar hij niet doorheen kan breken, is wanneer wij in onze kwetsbaarheid buigen voor God in het gebed. concreet benoemen wat onze zwakte is. En dan kan het zomaar zijn dat de Heer in de weg van het gebed en door het woordje er ook op wijst dat je voor je zwakte een man of een vrouw gekregen hebt. Een vader of een moeder die je ook daarin moet gaan beschermen. Ja, dat betekent van je troon af. Maar dat is toch bidden, knieën buigen, overgeven aan God. Hij doet een stap naar voren. En heeft ook een feilloos geheugen, zo blijkt uit de manier waarop hij intrede doet in Jezus' leven. Laten we maar even kijken wat hij zegt, gemeente. Daar staat dan, als de Satan naar voren komt, vers 3. Indien gij de Zoon van God zijt, zegt dat deze stenen brood worden. Let u er even op dat de Satan aansluit bij het laatste woord dat klonk vanuit de hemel over Jezus' leven. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dat heeft hij gehoord en geregistreerd. En daar komt hij nu op terug. Als dat dan waar is, dan laat dat eens zien. Trouwens, dat bedoelt de duivel ook met deze eerste verzoeking. Niet alleen Jezus beproeven in zijn almacht. Hij is de Zoon van God, die samen met de Vader en samen met de Heilige Geest alles heeft geschapen. Die met één woord sprak, daar is licht en daar was ook licht. Die met één woord alle bomen, planten, bloemen voor het aangezicht van God heeft uitgerold. Daar was de Zoon volledig bij betrokken. Maar de Satan steekt in op die belijdenis van de Vader. De Vader zei, deze is mijn geliefde Zoon. Nou, waar is die nou? Dan laat je gewoon omkomen. Je dwaalt hier al 40 dagen en nachten door de woestijn. De Vader zorgt toch voor zijn Zoon, of niet? Die laat zijn kind toch niet verhongeren? Die spaart toch het brood uit zijn eigen mond om zijn kind in leven te houden? Zou die je niet vergeten zijn? Mooie woorden. Daar blijft het dan bij. 40 dagen al. Kunnen zo nog een keer 40 dagen bij komen. Nou, hij is er toch niet. Je hoeft maar één woord te spreken. Zo'n steen die je daar ziet liggen verandert in een lekker warm broodje. Wat voor tactiek gebruikt de Satan hier, gemeente? Wel de tactiek van het verkleinglas. Dat spelletje ken je ook, kinderen. Je hebt misschien wel zo'n grote vergrootglas thuis liggen. Kijk je door de ene kant er doorheen, dan zie je alles groot. Draai je hem om, of bijvoorbeeld met een verrekijker. Kijk je er dan doorheen, dan zie je alles klein. Nou, zoiets heeft de duivel ook in zijn hand. Als hij begint, altijd verkleinen. En als hij je heeft, altijd vergroten. Hij ziet je niet. Anders was hij toch al lang gekomen om je te voeden. Hij wil toch vader zijn? En als hij er toch niet is, je kan het ook uitleggen. Ik had honger. Het duurde zo lang. Wie trapte wel in deze volkengemeente? Nou, bijvoorbeeld koning Saul, hè? Moest ook wachten. Samuel. Het leger begon onrustig te worden. Het is toch voor de goede zaak? Nou, dan brengen we zelf maar even een offer. Ik bedoel uiteindelijk hetzelfde. Dan gaan we zelf maar even in gebed. Goed, het is dan wel iets anders dan wat de Heere van tevoren had gezegd. Maar hij ziet dat we het oprecht bedoelen. Houdt God ook rekening mee met hoe we ons voelen, hè? Maar wat hoort nou bij een vader en een zoon? Dat is allereerst gehoorzaamheid. Vader zegt, deze is mijn zoon, in wie ik mijn vreugde heb. Ook als hij hongert, zwakker wordt, kwetsbaarder blijkt te zijn, blijft de vreugde van de vader even groot als daarvoor. Omdat de vader hem ook in die kwetsbaarheid wil zien en wil tonen onder ons. Eén van ons, dat wil de vader laten zien. Het is de Heer Jezus die vervolgens de Satan weerlegt aan de hand van de Bijbel. Hij zegt niet tegen de Satan, hij gaat ook niet in discussie met de Satan. Satan, dat is niet waar. Nee, hij weerlegt de Satan vanuit de schrift. En dat betekent dat de zoon ook thuis is in het woord. Laat het maar even lezen, gemeente, hoe de Satan wordt weerlegd. Vers 4, Jezus antwoordde en zeide, daar is geschreven. Een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij al het woord van God, dat door de mond van God uitgaat. En daarmee zegt de Heer Jezus niet dat het dagelijks leven niet zo belangrijk is. Het doet er uiteindelijk niet toe als je maar terugtrekt in een hoekje met een boekje. Dat is God aangenaam. Nee, zo wil de zaligmaker niet spreken over de Heer. Hij is toch degene die het ook geleerd heeft ons te bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar wat hij anderen heeft geleerd, moet hij ook zelf beoefenen. Omdat hij zo'n kind is van de Vader. Het zou wat zijn, kinderen, als jij op een vakantiedag, dat is weer over een paar weken, ik denk dat je daar ook een beetje naar uit begint te kijken. Op een middag, je bent aan het spelen met je vriendjes en je denkt op een gegeven moment, ik ga even naar huis. Ik heb trek. Nou, je komt binnen, trekt de koelkast open, pak zo het eten eruit, gaat aan tafel zitten, bord voor je. Je neemt daar een maaltijd. En je laat het voor wat het is en je gaat weer naar buiten. Nou, ik denk dat je moeder, als ze dat ziet, al direct ingrijpt. Die zegt tegen jou, wat doe jij daar? Je gaat nog maar mooi even buiten spelen, het is nu nog geen etenstijd. Ik roep jou straks. Daar moet Jezus op wachten. Dat de Vader hem straks roept, slotvers, vers 11. En door zijn dienstknechten hem bediend. Hij moet kind zijn. Volkomen afhankelijk van de Vader. Die zijn kind niet laat verhongeren. Maar wel een diepe vreugde heeft in zijn kind. Wanneer de zoon zich steeds meer mens laat zien. Kwetsbaar en zwak. De duivel heeft niet alleen geduld, hij wacht een rustig zijn tijd af en doet een stap naar voren. Hij is ook vastberaden. Hij laat het bij deze ene keer niet zitten. Maar hij komt opnieuw met een verzoeking en hij neemt de Heer Jezus mee. Kijkt u even met me mee, vers 5, naar de heilige stad. En daarmee bedoelt de Matthäus Jeruzalem. Maar heel bewust vermijdt de evangelist hier de naam Jeruzalem. Hij weet dat ook, hij zegt dat ook op andere plaatsen. Alleen hier spreekt hij over de heilige stad. om duidelijk te maken dat de Satan hem heel bewust meeneemt naar deze stad. Niet naar Caesarea of naar Jericho, waar ook hoge gebouwen staan. En waar de Satan ook rustig op enig moment van zo'n hoog gebouw tegen de zaligmaker kan zeggen, doe een stap naar voren. Nee, heel bewust in de heilige stad, de plaats die door God is uitverkoren. Waar de Heere heeft gezegd, hier zal ik wonen in eeuwigheid. Hier is mijn huis. We gaan dus van het huis van de Satan, de woestijn, in de tweede verzoeking naar het huis van God in Jericho. Dat weet de Satan dus ook, dat de Heere daar woont. Zoals hij ook weet dat hier in de kerkbuurt dit kerkgebouw staat. En dat God hier ook woont en werkt, net als in verschillende andere kerkgebouwen in ons dorp. Hij weet dat feilloos. Je hoeft aan de Satan niet te vragen of hij de weg naar de kerk wel weet. Dat niet alleen, hij weet ook de weg in de Bijbel. Want als hij de zoon gebracht heeft op die hoge tinnende randen die boven die muren staan, hoge muren zijn dat trouwens ook in Jezus dagen opgericht door Herodes, verfraaid door hem. Dan komt de duivel met de Heer Jezus, bij de Heer Jezus, dat lees ik toch goed gemeente, met de Bijbel in de hand. Ja, die heeft hij ook in zijn binnenzak. Ja, dat niet alleen, hij weet er ook gewoon rustig doorheen te bladeren. Als je de duivel zou zeggen, zoek eens Psalm 91 op. Dan citeert hij uit, dan hoeft hij niet eerst naar de inhoudsopgave te kijken. Ik zeg dat niet in de richting van jonge mensen die moeilijk kunnen leren en daarom de Bijbelboeken niet in hun hoofd kunnen zetten. Dat weet de Heer ook. En dat weten je catechiseermeesters ook. Als je jongeren met een HAVO-VWO-denkniveau ziet kijken in de inhoudsopgave van een Bijbeltje, als het gaat om een Bijbelboek, dan is er wat anders aan de hand. Dan lezen ze niet uit de Bijbel. En dat is geen gedachte van mij, ik vraag dat ook rustig op de catechisatie. Lees jij wel uit je Bijbel? Ik heb dat al meerdere keren gezegd, gemeente, en ik hoop dat ouders dit ook gaan overnemen. Vraag dat eens gewoon aan je kind. En wees niet tevreden met het eerste antwoord. Ja, natuurlijk. De praktijk wijst uit dat dat niet natuurlijk is. Dat je kind leest uit de Bijbel, ook al zegt hij van wel. Vraag dan eens wat door. Wat heb je dan gisteravond gelezen? Waar ging het over? ...80% van onze jongens en meisjes leest niet uit de Bijbel. Ik ga er maar vanuit, dat doe ik dan ook als vader, dat ze dus ook in mijn en uw gezin zitten. De duivel is thuis in de Bijbel. Hij weet feilloos waar hij wezen moet. Citeert zo even uit zijn hoofd, Psalm 91. Zeg, als jij hier staat op de tinnen van de tempel, er staat toch in die psalm, we hebben het ook gezongen, gemeente, dat God zijn engelen zal bevelen, nou als hij dat al toezicht aan zijn kinderen, dan natuurlijk aan de zoon, zijn zoon, enige geboren zoon. Die laat hij dan toch niet zomaar te pletter vallen tegen die stenen daar beneden. Dan is hij daar toch. Wanneer is de Satan nou het gevaarlijkst? In de kroeg? Nee. Daar is hij niet het gevaarlijkst. Waarom niet? Omdat de Heilige Geest daar niet gewoonlijk werkt. Als je daar zit, dan heeft hij je. Ja, maar dominee, hoor ik iemand zeggen, en dat is al meerdere keren me ook voor de voeten geworpen, ook al een paar keer hier in Sliedrecht, in de kroeg hebben wij ook goede gesprekken. Ja, dat vindt de duivel ook best. Ik kan rustig over de Bijbel praten in de kroeg. Als je het maar daar doet. bij die muziek waar gevloekt wordt. Waar mensen hun remmen loslaten gaan, vaak ook onder invloed van de drank. Als jij zo je geweten kunt sussen, dan heeft hij je. Hij is het gevaarlijkst met de Bijbel in de hand in de kerk. De werkvloer van de Heilige Geest. Nou, waaronder de prediking van het evangelie. Gods Geest twist met uw leven. En wat kan hij dat soms heel subtiel doen, hè? Vaak zijn onze ja-maars gebaseerd op een Bijbels woord. En dan proberen we de slagen van de Heilige Geest mee te pareren. Die dominee is te ruim. Die is te voorwaardelijk. Die is te eenzijdig. Hij zegt dat wel, maar ik lees hele andere dingen. Waar komen die gedachten vandaan? Nou, niet van de Heilige Geest. Van een andere geest. Dan kun je zelf stijven in je gelijk. Maar ondertussen heb je niet gebogen voor God. Hoe kun je dat nou herkennen als de duivel de Bijbel gebruikt? Waar herken je dat dan aan? Well, laten we maar eens kijken hoe de Heer Jezus reageert, gemeente. Hierin is hij een van ons en tegelijkertijd ook onze leraar. Ik kijk even met u, daar staat, als de Satan dat zo zegt in vers 6, Psalm 91, hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u op de handen zullen nemen, opdat gij u niet de enige tijd uw voet aan een steen stoot, dan zegt de Heer Jezus, daar is wederom geschreven. En zet u even een streepje onder dat woordje wederom. Daarmee bedoelt de zaligmaker niet woord tegenover woord. Satan, jij pakt deze Bijbelgedeelte op Psalm 91, maar er is ook een andere tekst die we daar tegenover kunnen stellen. Zo'n discussie, gelijk tegenover gelijk. En dan zien we wie het langste volhoudt. Nee, wat de Heer Jezus bedoelt met het woordje wederom, Satan, je trekt de tekst uit zijn verband. Dat kan niet. Psalm 91 uitspelen tegen een ander Bijbelgedeelte. God spreekt altijd met één mond en niet met twee monden. Het kan niet zo zijn dat in dat Bijbelgedeelte die mening staat lijnrecht tegenover een andere gedachte in een ander Bijbelgedeelte. Schrift met schrift vergelijken. Dat is de les die de zaligmaker hier vanmorgen ook aan u en mij wilt leren. En wat hebben wij dat ook nog nodig, gemeente? Deze schriftomgang die de Heer Jezus hier als zoon beoefent in al zijn kwetsbaarheid thuisschuilt weg achter het woord. Trekt het als het ware als een kleed om hem heen om zich af te schermen tegen de verleidingen van de Satan. En weerlegt zo de mening van de Satan. Door tegen hem te zeggen, je haalt het uit zijn verband. Want zoals jij het nu uitlegt, past dat niet bij dat andere Bijbelgedeelte. Thuis raken in de schrift. Betekent dat je de hele Bijbel uit je hoofd moet leren als je die gaven hebt. Dan, er is niemand die je tegenhoudt. Maar dat is het niet. Het betekent dat je al lezend met het woord vertrouwd raakt met God. En zoals een kind als het goed is van zijn vader weet dat vader niet liegt. En ook geen rare dingen zegt. Zo weet dit kind het ook van zijn vader. Dit is niet de stem van mijn vader. Werp je maar naar beneden, want ik sta beneden je op te wachten en ik vang je wel op. Nee, mijn vader heeft geleerd, leid ons niet in verzoeking. Blijf weg bij dat gevaar. Zoals als het goed is thuis de kinderen ook opgevoed worden. Zoek het gevaar niet op. Ook al dient het zich zo mooi aan. Nou kinderen, ik denk dat je dat van de week ook wel gehoord hebt uit de mond van je vader of je moeder. Toen er wat ijs lag over het water. Dat je moeder tegen je zei toen je de deur uitging onderweg naar school, denk erom. Je komt niet bij het water. Niet proberen of het ijs al stevig genoeg is. Ik kan niet geloven dat hier een moeder in de kerk zit die tegen zijn kinderen heeft gezegd, dan ga dat maar eens even woensdagmiddag proberen of je al op het ijs kan staan. Dat komt niet eens in je gedachten op om dat te zeggen. En daarom kan de zoon ook niet denken dat zijn vader zo is, zoals de Satan hem hier voorspiegelt. Want hij kent hem beter. De derde verzoeking. Let u even op de manier waarop die begint, gemeente. Kijkt u even met me mee. Er staat als de Satan hem mee heeft genomen, vers 8, naar een zeer hoge berg. Het begint trouwens ook heel laag. Letterlijk bedoel ik dat in een woestijn. Dan op een hoge dak van de tempel. En dan uiteindelijk, en dat is ook wat Matthäus door deze uitdrukking wil zeggen, op de allerhoogste plaats in de directe omgeving. Van de grond naar de hoogste plaats. En dat is Bijbels taalgebruik, gemeente, waarmee de duivel als het ware wil zeggen, ik breng je steeds hoger, steeds dichter bij God. En zo leidt hij ook deze verzoeking in. Op een zeer hoge berg wordt de Heer Jezus geplaatst. Door de Satan, wat heeft hij een geweldige macht? Kan ook wonderen doen. Het is toch een wonder dat hij zomaar iemand meeneemt op een zeer hoge berg. Ze hebben niet gewandeld door het land. Nee, hij was daar. Zou dat Satan ook vandaag de dag niet kunnen, gemeente, wonderen doen? Dingen kunnen doen die wij niet kunnen verklaren, ja dat kan hij, dat doet hij ook. En hij toont Jezus iets. Hij laat het hem zien. Richtte de Satan eerst zijn pijnen op de zwakte van Jezus toen hem hongerde. In de tweede keer op het hart van Jezus. Vader verzoeken. De derde keer op de ogen van Jezus. Hij toont hem. Ja, dat is de strategie die hij al vaker beproefd heeft. Dat begon toch ook in Genesis 3. Door even die vinger te leggen bij die verboden vrucht. Dus kijk hoe lekker die is. Dit is nou God, hè, die heeft tegen jou gezegd, je mag nergens aankomen. Toch? Je mag helemaal niets. Een bekrompen God. Als je bij mij bent, dan heb je het veel beter. Van mij mag je alles. Moet je eens kijken. Nou gemeente, dan zitten we zo in 2018 in onze visuele wereld, of niet? Je ogen. Toen ik het net zo had over Bijbel lezen, laat het maar even dicht bij huis houden, weet ik zeker dat verschillende jongeren tegen zichzelf zagen, dominee, maar ik lees wel uit de Bijbel. Ja, niet uit de Bijbel die hier ligt. 'S Morgens krijg ik een dag voor de tekst. Tekst voor de dag. Dat is geen Bijbel lezen. Dat is geen Bijbel lezen. En daarom begrijp ik ook niet dat er mobieltjes in de kerk zijn met de schriftlezing erop. Omdat ik zeker weet dat die mobiel ook tijdens de diensten voor hele andere dingen wordt gebruikt. Ik heb het ook gewoon gevraagd. Het gebeurt gewoon. Je ziet het ook soms aan de reactie van jongeren op de galerij. een WhatsApp-bericht. Bijbel lezen is gewoon met Gods woord in je hand zitten. Niet zien, stem horen. Want als je die tekst voor de dag gezien hebt, ja, dan schuif je verder. En ondertussen komen die blikjes al binnen. Dat triggert. Dat haalt je uit je concentratie. Dat geeft geen ruimte voor stilte. Voor meditatie. Voor het overdenken van Gods woord. Voor het laten beklijven van de schrift in je hart en in je leven. Hij toont hem. En dan wordt het gevaarlijk. Want wat willen wij graag iets zien, gemeente, of niet? Ik ook. Dat is toch ook uw en mijn ervaring, dat het zien blikvernauwend werkt. Je vergeet de tijd. Voor je gevoel zit je er maar heel even achter. Maar als dan iemand tegen je zegt, je zit er al 3 kwartier, 1 uur achter, dan kun je dat eigenlijk niet eens geloven. Nee, zo voel je het ook niet, maar de klok zegt, het is wel zo. Hij toont hem, is dat bluf van de duivel. Al je koninkrijk, een soort schijnwerkelijkheid, dat hij net doet alsof hij weer koning is over de hele wereld, maar eigenlijk goed weet dat dat, nee, dat is geen bluf, dat is werkelijkheid. Het is de Heer Jezus die dat straks ook zelf zal zeggen. Ik denk aan een moment in het Lucas-evangelie vlak voor zijn lijden en sterven, dat hij de Satan heeft zien neervallen als een bliksem uit de hemel. En daarin al profetisch voorzegt wat er zal gebeuren als hij, de Zoon van God, is opgestaan uit de doden, opgenomen in de hemel is. En vanaf dat moment de hemel ook verboden terrein voor de Satan is geworden. Omdat de voorspreker, de middelaar, zegenvierend intreden heeft gedaan in de hemel. Maar tot die tijd kan de Satan gewoon op bezoek komen in de hemel. Schuift hij aan de vergadertafel, denk aan Job. Beraadslaagt mee. Nou, die strijd waarover Genesis 3 bespreekt, die begon in de hemel. En stap voor stap wordt de Satan naar achteren gedrukt. Maar als hij hier in gesprek is met de Heer Jezus, dan spreekt hij ook als de machthebbende over deze wereld. Dan is het zijn koninkrijk wat hij laat zien. Nou, 1 knieval. Denk even na. Neem er even rustig de tijd voor. Geen lijden. Geen helse angst. Niet verbrijzeld worden onder het recht van God jouw Vader. Niet overgegeven worden in het gericht. En je weet nu wat honger is. Hoe zal dat voelen als straks je rug wordt opengeploegd? Als je aan de lijve voelt wat het is om gekruisigd te worden. Dan weet je toch eigenlijk een veel kortere route. Ben je er ook? Even buigen. En alles. Alles is voor jou. Weet u wat nou zo geraffineerd is van de Satan? Dat hij nog gelijk heeft ook. Het is maar 1 stap. 1 klik. En hij heeft je. Hij heeft me aangemeten dat ik weet dat onder ons verschillende zijn die dit ook aan de lijve ondervinden. Het was inderdaad maar één stap. Eén blik, daar begon het mee. Eén berichtje. Eén avond. Eén moment. En je leven is misschien wel onherstelbaar beschadigd geraakt op dit moment. Hij had je. Want zou hij dat nou doen? Alles geven? Nee, zo is de Satan niet. Die geeft niet, die neemt. Totdat hij alles van jou heeft. Kijk maar naar die bezetene van Gadara. Die man had zelfs geen kleren meer. Geen eigen waarde. Die beschadigde zichzelf. Daar rust hij op uit. Totdat je helemaal kapot bent. Dus dat satanisch. En wat is het ook aangrijpend als je dat soms letterlijk voor je ogen ziet gebeuren. Het begon bij dat kleine, maar het heeft zulke diepe sporen getrokken in het leven, in het huwelijksleven, in een familiekring, een vriendenkring, op een andere plaats. Dat komt omdat de zonde nooit stopt, maar altijd doorgaat. Dat komt omdat de Satan geduld heeft en vastberaden is. Beter weet dat u wat hem voor ogen staat en hij gaat ook door. De Heer Jezus wellicht er voor de derde keer vanuit de schriftgemeente. Het wordt nu ook tijd om wat lijnen aan het einde van de preek te gaan trekken. Wat opvalt als de Heer Jezus hem niet alleen wellicht voor de derde keer en daarmee ook die verzoeker voor de derde en de laatste keer afwijst. Laat het maar even lezen. Ga weg, Satan, vers 10, want daar staat geschreven. De Heere, uw God, zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Is dat de Heer Jezus drie keer achter elkaar uit hetzelfde Bijbelboek heeft geput. De eerste verzoeking werd afgewezen door een beroep op Deuteronomium 8 vers 3. De tweede verzoeking met een beroep op Deuteronomium 6 vers 16. En de derde verzoeking werd afgewezen met een beroep op Deuteronomium 6 vers 13. En dat doet de zaligmaker heel bewust. Citeren uit dit Bijbelboek, uit dit hoofdstuk. Omdat Deuteronomium 6 tot en met 8 één thema heeft, namelijk de gehoorzaamheid aan God. Het is een hoofdstuk waarin de 10 geboden worden geciteerd op een andere manier dan wat we vanmorgen hebben gehoord, maar waarin de Heere ook uitlegt dat hij voortdurend uit is op volledige liefde, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met alle kracht. En hij houdt dat als het ware Israël ook voor om hem te gehoorzamen ten alle tijden. En daar valt de zoon op terug. Op het woord van de levende God. Dat zijn zijn twee wapens. Gevouwen handen. En een opengeslagen Bijbel. Maar, zo laat Matthäus hem ook zien, is hij ook de zoon die in de plaats gaat staan. Daar zit het evangelie van Matthäus ook mee in met de geslachtsregister van Jezus, de zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van God. En laat vervolgens zien dat de zoon van God geboren werd in Bethlehem, op de vlucht moest naar Egypte. En dan is het Matthäus die ook uitlegt dat de zoon door God teruggeroepen wordt uit Egypte. En hij citeert dan Hosea, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Het is Matthäus die uitlegt dat de zoon door het water is gegaan, zoals Israël ook door het water moest gaan, de woestijn inging, zo gaat de zoon ook de woestijn in. En zoals Israël 40 jaren heeft gezworven in de woestijn, zo heeft de zoon 40 dagen gezworven in de woestijn. En zoals Israël de eerste verzoeking in de woestijn niet kon doorstaan, dat was die vraag naar brood, het manna. Zo kan de zoon die eerste verzoeking wel doorstaan in de woestijn. Hij weigert om van stenen brood te maken. En nu komt hij uit de woestijn. Daar waar wij allemaal vielen als één blok en één man aan de knieën en de voeten van de Satan. Daar blijft hij in zijn eentje staan op eigen kracht, dankzij het woord en het gebed. Zo leert hij dus gehoorzaamheid. als hij alleen is, beproefd wordt. Hier wordt hij als het ware al voorbereid, wordt zijn gehoorzaamheid beproefd en geoefend, opdat hij straks, als hij 3 jaar verder is, genoeg, mag ik het eens menselijk zeggen, gemeente, ervaring heeft opgedaan om de beproeving te kunnen doorstaan. In Gethsemane, op Golgotha. Een van ons, volmaakt gehoorzaam, midden in ons leven. Hebben wij hem niet zo ook nodig, gemeente? Wanneer we vanmorgen in de spiegel van het woord hebben gekeken, en ik denk dat u en ik meerdere keren tegen zichzelf moesten zeggen, daar ging ik voor de bijl. En daar struikelde ik. Dan toont hier de Zoon niet alleen dat hij het anders doet en beter doet dan wij. De Vader zegt, deze is mijn Zoon. Die het ook voor u wil doen. Zo komt hij ook tot ons in het Matthäus-evangelie. Als hij voor het eerst onder de mensen komt, dan gaat hij niet vertellen hoe goed ze het moeten doen. Maar dan opent Jezus zijn mond in Matthäus 5. En hij zegt het tegen ons, hoort u hem spreken? Zalig zijn de armen van geest, de bedelaars. Want zij zullen verzadigd worden. Zij die met hun lek en gebrek maar één ding voor ogen hebben. En dat is, bij u schuil ik, Heere. Amen.